voor degenen die ik nog niet gesproken heb. Fijn om hier weer te zijn. En zeker met dit mooie weer. Altijd fijn om naar Urk te rijden. Zonnetje erbij. Duurzame energie. Heel veel over gehoord net. Ik kom zelf ook uit de energie. En ik herken helemaal wat je zegt. Dus dat klopt. Men is bezig met dingen hier in stand te houden. En komt toch bij dit soort dingen uit. Gek, hè? Heel bijzonder eigenlijk. Maar goed, voor ons niet bijzonder, denk ik. Ik wil het graag hebben met jullie over een opwekking tot heilige levenswandel. En dat staat in de eerste Petrusbrief. En ik ga met jullie lezen uit 1 Petrus 1, vers 13. En dan het hele hoofdstuk uit. Eerst maar eens eventjes. Opwekking tot heilige levenswandel, staat er bij mij boven tenminste. Of tot heilige wandel. Daarom opschortende de lendenen uws verstands, er nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar het ieders werk, zo wandelt in vreze en tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Nou, ik ga niet bij elk vers een uur stilstaan natuurlijk, maar ik ga toch wel hier een aantal dingen over zeggen. En om eventjes altijd te beginnen met zo'n gedeelte te bespreken, dan moet je kijken, goh, in welke context staat dit? Hè? Wat staat hier nou eigenlijk voor en waar gaat eigenlijk die brief over? En er zijn best wel praktische zaken, maar het begint in hoofdstuk 1, en dat ga ik dus niet helemaal bespreken, maar wel even drie dingen die daarin heel belangrijk zijn om te weten, voordat je naar die heilige levenswandel toe gaat. En die drie dingen, die zijn voor ons in elk geval, dat er staat in hoofdstuk 1 vers 3, dat wij hebben een levende hoop ontvangen. 1 vers 3. We hebben een levende hoop ontvangen door de opstanding van Jezus Christus. Daar begint hij dus mee. En dan lezen we een paar versen verder, of één vers verder, dan staat iets over onze erfenis. Er staat, we hebben een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Over duurzaam gesproken, hè? Dat blijft altijd. Die in de hemelen bewaard is voor u. Dus dat is de positie van ons. En er staat in vers 12 nog iets. Er staat, terwijl geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons dienden deze dingen die nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke de dingen begeerig zijn in te zien. En wat dus gezegd wordt, is er zijn dingen aangekondigd in het Oude Testament. Ja, dat is ook helemaal niet leuk bij die kinderen daarachter. Ik snap dat heel goed. Maar de dingen die inderdaad door de profeten waren aangekondigd in vers 11... die op ons slaan. Dat is echt heel erg, geloof ik, hè? En die waarvan dus nu gezegd is, die van de hemelen gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Dingen die wij dus ontvangen hebben, beloften die wij ontvangen hebben, waren zij begeerig naar om die in te zien, die profeten. Men wist wel dat zou komen, maar niet precies hoe dat nou en wanneer dat nou zou gaan gebeuren. En dat zijn de hemelse beloften waar wij deel aan hebben. Eigenlijk ook die onvergankelijke dingen, de erfenis die bewaard is in de hemel, in vers 4. En uit die positie moet je de volgende verzen altijd lezen. Want als je alleen maar gaat kijken, nou, goh, hoe kunnen we nou eens de heilige levenswandel gaan toepassen en we gaan een vinkjelijstje maken met alles wat we moeten gaan doen, dan zet je in feite jezelf centraal. Want wat je dan gaat doen, is dan ga je de wet erop leggen. Wat moeten we doen? En je moet begrijpen in welke positie je staat voordat je zo'n gedeelte echt kunt begrijpen. En dat zullen we straks allemaal gaan zien. Want ik vind het echt een ontzettend mooi gedeelte, wat iets zegt over de positie en ons leven hier op aarde als gelovigen. Hoe zou dat vorm krijgen? En dat is wel ook voor iedereen verschillend natuurlijk. Maar wat ik mooi vind is dat het begint met in vers 13, opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde. Daar begint het mee. Niet tot een bepaald gevoel komen. Gevoel is echt belangrijk, dat is vaak een gevolg ergens van. Maar het begint ermee dat je ook je dingen voor jezelf nuchter op een rijtje hebt wat de Bijbel zegt. Waar spreekt die Bijbel nou over? En dat zou je tot je nemen. En dat vind ik heel prettig, want gevoel is heel verschillend. De een is veel meer gevoelig voor dit en de ander voor dat. En dat is tijdelijk, dat gaat voorbij soms. En soms word je in een emotie gedwongen tot bepaalde keuzes misschien. En daar gaat het niet om. Het gaat om dat je nuchter bent en dat je je verstand gebruikt. Niet als baby's in deze wereld alleen maar hoeft te leven, maar je moet juist ook proberen de dingen te begrijpen. Daar worden wij toe opgeroepen. Nuchter en je verstand gebruiken. En dat, dat omgorden, hè, wat hier dan staat, want wat betekent dat nou eigenlijk? Waar zie je dat nou nog meer? Dat opschortende, of omgorden, dat komt op een andere manier als omgorden terug. Dat zie je een paar keer terugkomen. En hier dus in het verband met je verstand. Je moet je verstand omgorden. En dat zie je bijvoorbeeld, hoef je niet op te zoeken. Ik lees het gewoon eventjes voor. Ik heb het voor mezelf even uitgeprint voor me. Er staat, laat uw lendenen omgord zijn en de kaarsen brandende. In Lucas 12 vers 35. En in Efeze 6 lezen wij, ook een tekst die erover gaat, er staat, staat dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Ik heb hier nu even twee opgezocht die daarover spreken, maar al die teksten die erover spreken, over dat omgorden, dat heeft iets te maken met de waarheid aandoen. Dus wat staat hier nu? In dat vers 13 wat we net gelezen hebben, je zou de waarheid aandoen. En met je verstand dat proberen te begrijpen, waar dat echt over spreekt. En de allermooiste misschien wel is uit Johannes 13 vers 4. Hè, wat zeg maar, ja, dat weet u waarschijnlijk wel, maar dat is de voetwassing. Waarbij staat in vers 4, Jezus stond op van het avondmaal, legde zijn klederen af, nemende een linnendoek. Linnen dat de hoge priester normaal gesproken droeg. En omgordde zichzelf. Vanuit die positie ging hij iets doen. Namelijk de voeten wassen van zijn discipelen. Het heeft iets te maken met de waarheid aandoen. En vanuit een positie waarin wij gesteld zijn. Daar heeft het zeg maar alles mee van doen. En die positie is er inderdaad eentje die slaat op. Probeer het niet alleen maar heel oppervlakkig misschien te houden, maar probeer het echt even te begrijpen ook wat de Heer gezegd heeft. Hij heeft nogal wat bladzijden aan ons achtergelaten. Het is de bedoeling dat we begrijpen wat hij heeft gezegd. En na ieders vermogen en wat dan ook hoor, want dat is echt voor iedereen echt verschillend. Maar nog één keer dan, in Johannes, of 1 Johannes 5 vers 20, lezen we dat nog een keer heel expliciet, want daar staat, wij weten, dus niet gevoel, maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven, dat wij de waarachtige kennen en wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dus hij heeft het verstand gegeven en wij zouden dat weten. En het is diegene waarvan gezegd wordt, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Ja, veel duidelijker kan ik het ook niet maken, maar het staat hier duidelijk, van het gaat erom dat je nuchter bent, je verstand gebruikt. Want dat nuchter zijn, dat heeft een geestelijke betekenis natuurlijk. In de allereerste plaats. En dat wil zeggen, we zouden wakker zijn. Dat is gewoon wat het betekent. Wakker zijn, dat gaat over ons. Ik lees de teksten gewoon voor. Misschien moet, vind ik het fijn om op te schrijven of niet, maar ik zeg het gewoon. In 1 Thessalonicenzen vers 6, lezen wij over dat wakker zijn het volgende. En ook een bekende tekst is dat natuurlijk. Hè? Daar staat, zo laat ons niet slapen als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt in die eerste Petrusbrief. Want, gaat het in Thessalonicenzen verder, die slapen desnachts. En die dronken zijn desnachts dronken. Maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Met andere woorden, van ons wordt gezegd dat wij niet slapen en nuchter zijn, omdat we wakker zouden zijn, worden we ook toe opgeroepen om dat te zijn. Geestelijk wakker gaat het hier om. Hè? Want dat mag duidelijk zijn, als het hier over de letterlijke toestand zou zijn, dan zou het niet kunnen, want we slapen allemaal wel eens een keer. Tenminste, ik vannacht wel. Het gaat om de geestelijke zaak, dat je geestelijk wakker bent over wat het woord van God tot ons te zeggen heeft. En het kan best betekenen dat je bepaalde dingen herkent in deze wereld waar het naartoe gaat. Daar gaat het in Thessalonicenzen natuurlijk nogal over. Dat zouden we misschien ook nu wel hier en daar kunnen herkennen. Al vind ik dat altijd moeilijk om te duiden hoor. Want we hebben wel eens vaker gedacht, nou, nu gaat er wat gebeuren. Er wordt iemand gekozen in Amerika of zo. En dan, ja, 10 jaar later denk je van, wie was die man ook alweer? Dus daar moet je best wel, vind ik tenminste, mee uitkijken. Ik weet nog, vroeger kregen we altijd blaadjes waarin altijd van alles werd aangekondigd. Zwarte bladzijden met allemaal rampspoed die ons de komende weken zou gaan treffen. Ja, daar kwam niks van terecht. Dus ja, je moet wel voorzichtig zijn met die dingen te duiden. En kijken gewoon, ja, dat heeft ook met nuchter zijn te maken. Hè? Niet alles waar jij op dat moment even mee te maken hebt, is iets van eeuwigheidswaarde, wat het plan van God in één keer, het kan, hè, maar probeer daar een beetje relativerend mee om te gaan, vind ik tenminste. Maar goed, wij zijn desdaags. En ook dat lezen we op een andere plek in 1 Petrus weer terug. Want nou, we zijn hier toch in Petrus, dus slaan we eens even een paar bladzijden om. In 1 Petrus 4 lees je dat. Nog een keer bijvoorbeeld in vers 7. Het einde aller dingen is nabij. Nou ja, net over gehad. Dat, in die tijd dachten ze dat ook al. Maar het einde is ook al heel lang nabij. Is al 2000 jaar nabij. Daar leven wij nu in. Hè? Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral heb vurige liefde tot elkander. Want de liefde zal menigte van zonde bedekken. En dan komt er een hele lijst met dingen die belangrijk zijn, maar daar gaat het nu niet over, want ik wil natuurlijk weer terug naar dat eerste hoofdstuk. Maar in hoofdstuk 5 vind je het nog een keer, ook weer over dat nuchter zijn, want er staat in vers 8, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dat geldt ook voor ons als gelovigen, wij kunnen ook als gelovigen afgedwaald raken, afgeleid worden van de waarheid. Omdat we ons niet genoeg voeden met deze dingen. Daar begint het dus allemaal mee. Hè? Dat heeft ook echt te maken met je verstand gebruiken. En proberen het woord van God te begrijpen. In vers 9, in datzelfde hoofdstuk 5. De welke wederstaat, vastzijnde in het geloof. Wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, voorbeeld wordt. Maar vastzijnde in het geloof. Dat is onze positie. We hoeven niet te twijfelen. We hebben een woord van God wat altijd nog geklopt heeft. Al die jaren door. Al die profetieën. Ik zag laatst een plaatje van, het was prachtig mooi uitgebeeld. Van, het leek wel een soort regenboog. Maar dan zag je aan de ene kant de profetie die uitgesproken was in het Oude Testament. En die ging dan helemaal met een boog naar het Nieuwe Testament, waar dat was uitgekomen. En dat was heel mooi, met een, in kleuren was dat in beeld gebracht. En dan zie je hoeveel lijntjes dat zijn. Dat zijn er echt, dat zijn er honderden gewoon. prachtig mooi in beeld gebracht. Zie je in één keer van ja, dit is het woord van God, dat kan niet anders. En als dat al klopt, ja, dan klopt de rest natuurlijk ook. He, dat geeft je zekerheid en iets, ja, daar hoef je echt niet aan te twijfelen. Ook over de opstanding van de Heer Jezus bijvoorbeeld. Hoeveel daarover gedocumenteerd is. Niet alleen in de Bijbel hoor, ook daarbuiten. Veel en veel meer dan iets als Julius Caesar bijvoorbeeld. Waar maar een paar dingen over bekend zijn. Over die opstanding van de Heer Jezus. Het is onvoorstelbaar hoe kort ook na die opstanding dat ook opgeschreven is. Dat was, nou, binnen 100 jaar was het allemaal wel op schrift gesteld. Terwijl heel veel mensen die wij, nou, wat denken heel veel van te weten, die we in de geschiedenisboekjes op school leren kennen, ja, er zijn echt maar een paar geschriften van bekend hoor. En die zijn dan vaak nog, nou, soms wel 1000 jaar daarna pas opgeschreven. Daarvoor was het allemaal mondelinge overlevering. Met andere woorden, het woord van God is gewoon zo betrouwbaar. Ja, je zou niet anders willen dat je dat probeert te begrijpen. Zo goed mogelijk en zo eerlijk mogelijk. En daarbij ook nuchter zijn en je daarmee voeden. En inderdaad, dan zou je ook daarmee ja, je verstand gebruiken. Dat kan niet anders natuurlijk. Want dan gaan we daarmee verder. Ik ga weer even terug naar die hoofdstuk 1. Want er staat er, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Kijk, vind ik toch interessant, want als je nou dat opschrift van dit gedeelte kent, en dat is natuurlijk niet geïnspireerd voor alle duidelijkheid, ja, opwekking tot heilige levenswandel, dat is er later boven gezet. Maar dan klinkt dat nogal wettisch, zeg maar, je moet van alles. Hè, maar het gaat er meteen al over dat je met je hele verstand volledig zou hopen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Met andere woorden, het gaat niet om ons eigen werk, dat zouden we heel goed begrijpen. Maar we zouden begrijpen dat het gaat volkomenlijk om die genade die wij hebben gekregen. 100%. He, dus het wil zeggen compleet. En in andere vertaling, ik heb even erbij nagezocht, lezen wij dat er staat, het komt op hetzelfde neer hoor, maar hoop met een hoop die niets aan volledigheid ontbeert. Hoop met een hoop die niets aan volledigheid ontbeert. Met andere woorden, ondanks dat opschrift, wat je verkeerd zou kunnen interpreteren, staat hier volkomenlijk op die genade te hopen. We kunnen zelf niks tot stand brengen. Dat moeten we ook goed ons realiseren. Dat kan alleen maar als je je verstand gebruikt. Ja, de mens kan eigenlijk niet zoveel. Wij als mensen niet. Ja, u misschien wel, maar voor ik niet. Het punt is, wij mensen kijken altijd en we zijn vaak toch bezig met de buitenkant van de dingen. We kijken vaak naar wat wij zien. En ook wij zijn zelf met onze eigen buitenkant bezig. Hoe komen we over? Zijn we een beetje aardig en worden we wel gezien als een goede broeder of zuster? God kijkt naar de binnenkant. Waar heb je je hoop op gevestigd? En als die hoop van jou gevestigd is op die genade 100%, dan heeft dat automatisch gevolgen hoor, voor je leven. Misschien niet meteen, maar dat gaat in de loop der jaren, dat kan niet anders dan dat gaat gebeuren. Want je voedt je dan met het woord van God. En er worden andere dingen minder belangrijk. Dat is eigenlijk hoe het werkt. En dan staat hier ook nog, ga even verder in vers 14. Er staat, als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw wetendheid waren. Ik sla even een stukje over. Een kind, nou ja, niet alle kinderen, maar die kunnen nog niks, die weten nog niks. Die moeten gevoed worden op hun eigen niveau. Dat het begint al op een fysieke manier, dat ze niks tot zich kunnen nemen. We moeten daar een flesje in doen en we moeten dat allemaal een beetje met een pakje doen. En het gaat langzaam, gaat dat iets worden. Volkomen afhankelijk van pa en moe. Maar zo geldt het ook voor de geestelijke dingen. Zij moeten ook leren in onze situatie van hun ouders. Maar voor ons als gelovigen geldt dat precies ene. Wij zouden ook ons afhankelijk opstellen van onze hemelse vader. Van onszelf kunnen wij niet zoveel. Wij zouden alleen maar tot ons nemen wat van de Vader uitgeschonken wordt. En dat begint met melk, vast voedsel en zo voed je uiteindelijk je eigen kind ook op. En ook zo worden wij opgevoed in de geestelijke dingen. Dat is hoe het werkt normaal gesproken. Ja. Ik had nog even één dingetje over dat wat in vers 13 staat. Er staat de genade die u toegebracht wordt. Die was ik even vergeten. En het is nog even dingen om even goed te, hoe meer je er je in gaat verdiepen bij het voorbereiden van zo'n toespraak als deze, hoe meer je ook ziet, wat betekent dat nou eigenlijk? Want de genade wordt ons toegebracht. Dat wil zeggen, het is iets wat van buiten komt. Het is niet iets wat wij dus zelf, zeg maar, tot stand brengen of zo. Nee, wij moeten hopen, onszelf, laten we zeggen, een beetje verliezen. En gewoon begrijpen dat het ons toegebracht wordt. Het wordt gedaan aan jou. En we waren net bij die voetwassing. En dat is precies wat het uitbeeldt. Want in die voetwassing, daar gaan we nu niet helemaal naartoe. Maar in die voetwassing, daar beeldt de Heer Jezus uit de hoge priester die hij zou gaan worden bij zijn opstanding. En wat doet hij in die opstanding? Hij wast de voeten van zijn discipelen. En dan zegt hij, na deze zullen jullie het verstaan. Nadat hij opgestaan was. En dat klopt ook, want op dat moment begrepen zij nog niet wat het uitbeeldde. Petrus zei van, ook weer dezelfde Petrus overigens, hè. Was maar dan maar helemaal. En toen zei de Heer, nee, dat hoeft niet, want die reinis die hoeft niet nog een keer helemaal gewassen te worden, maar ik was jou de voeten. En zo werkt het ook met ons, in ons leven. Wij maken vuile voeten, maar wij worden gereinigd. Die genade wordt ons toegebracht. Ook als wij daar niet om vragen, zal ik maar zeggen. Ja, want we denken soms ook van, ja, wij moeten dat allemaal op een rijtje krijgen waar wij in tekort schieten. En pas dan krijgen wij vergeving. Tenminste, dat wordt wel eens gezegd. Niet hier hoor, maar dat wordt wel eens gezegd of gedacht. Maar nee, het is andersom. De Heer doet dat aan jou als een continu proces. Brengt Hij dat toe. Ook als je er niet om vraagt, gaat het gewoon door. Hij wast jou de voeten, Hij geeft jou genade. En dat kan ook, omdat het gedeelte van die vergeving van zonde had ik het nu een beetje over, het 1 Johannes 1. Maar in hetzelfde gedeelte staat dat dat kan omdat Hij getrouw en rechtvaardig is. God is getrouw en rechtvaardig dat Hij je zonde vergeeft. Dat kan alleen maar omdat het verlossingswerk aan het kruis overbracht is. Hij is trouw. Hij is trouw aan datgene wat Hij al in het verleden tot stand heeft gebracht. En daarom vergeeft Hij jou. En niet elke keer dat je dat opnieuw moet vragen. Hij was jou de voeten. Hij zorgt ervoor dat jij rein in die zin door deze wereld kan gaan. Dat is allemaal nog eigenlijk aan het begin van dit hoofdstuk waar ik het nu over heb. Uit die positie moet je de rest altijd lezen. En ook dus niet iets wat eenmalig gebeurt, maar ook gedurende je leven heb je daarmee te maken. Nou, even kijken. Wat is belangrijk voor ons als kinderen? Ik was net al even in hoofdstuk 14. Dat is voor geestelijke kinderen zoals wij zijn, is dat eigenlijk bezig zijn met de dingen die boven zijn. Colossense zegt dat, Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn, want dat is datgene waar onze positie is, waar ons leven is. En als je daarnaar zoekt, als je de Bijbel opent, als je naar Bijbelstudies gaat en als je daar eerlijk mee bezig bent, dan word je daar, in de eerste plaats, we hebben het niet over gevoel, maar je wordt er wel rustig van. En je wordt er blij van, want dat is wat echt hoop geeft. En als het gaat over die begeerlijkheden, in vers 14... dat heeft dus te maken met juist niet zoeken van de dingen die boven zijn, maar met de dingen die van beneden zijn. Mensen die bezig zijn om het hier allemaal tot stand te brengen, zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen of wat dan ook, en dat moet je allemaal zelf weten. Maar als daar je hart op gesteld wordt, als dat jouw leven wordt, dan wordt dat gewoon het belangrijkste in jouw leven en dan ga je daarmee bezig. En daar word je juist opgeroepen om te zoeken de dingen die boven zijn. Want dat wordt dus gezegd over die mensen, die zijn in hun onwetendheid gedaan. Toen wist je nog niet beter misschien. Toen dacht je misschien, ik moet het hier allemaal zo goed mogelijk neerzetten. Die mensen ken ik ook, maar daar gaat het niet om. Wij weten nu wat anders. We hebben met ons verstand begrepen wat de Bijbel zegt over het leven wat we hebben ontvangen. En wij zijn nu niet meer onwetend, maar we zijn wetend. We zijn gehoorzaam geworden. Zoals hier ook staat, gehoorzame kinderen. En we zouden luisteren naar wat hij tot ons te zeggen heeft. En dan stel je niet meer je hoop op deze wereld, maar op de Heer Jezus Christus. Hij is onze hoop, zoals we in hoofdstuk 1 ook al lazen. Ja, dan gaat het verder met gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Heilig, dat wil zeggen, niet zoals wij het misschien snel interpreteren van heilig. Ja, in de katholieke kerk heb je dat, er wordt iemand heilig verklaard nadat hij al lang overleden is. En dan heb je kans dat iemand heilig verklaard wordt. Heilig wil zeggen afgezonderd en toegewijd aan een dienst. Dat is wat heilig betekent. Kom je best wel vaak voor in de Bijbel. En ik ga er niet allemaal voorbeelden van noemen, maar even twee voorbeelden. Eentje begint helemaal al in Genesis, waarin je meteen al ziet wat het woord heiliging betekent. Er staat in Genesis 2 vers 3, God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Dus die ene dag was afgezonderd van de rest en bedoeld om te rusten. Het had een bepaald doel. En in Leviticus 20 lees je, en daar gaat het natuurlijk over alle wetten die gegeven werden aan het volk Israël. Gij zult mij heilig zijn, want ik ben de Heere. Sorry, want ik, de Heere, ben heilig. En ik heb u van de volken afgezonderd, opdat gij mijns zoudt zijn. Het volk Israël wordt afgezonderd van andere volken, omdat ze een bepaalde bediening hadden. Een bepaalde toewijding hadden aan iets. Dat is wat heilig betekent. Dus als je hier nu leest in vers 15, gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Dat betekent, je bent afgezonderd van deze wereld. Je bent nog in deze wereld, hoewel Colossense 2 daar wel iets anders over zegt. Wat wordt gij nog alsof gij in de wereld leefde met inzettingen belast? Met andere woorden, daar staat eigenlijk, je bent niet meer in de wereld. En dat klopt ook, want geestelijk zijn wij in de hemel gezet. Maar wij zijn heilig, omdat wij wel afgezonderd zijn dus. En in al onze wandel ook heilig zouden zijn. Toegewijd aan de Heer, wat het ook is. Wat je ook doet, of je op je werk bent, of je hier bent. Dat maakt eigenlijk helemaal geen verschil. Wij weten onze positie. En wij hebben niet twee mensen in ons of zo. We zijn één, we zijn Christus. Hè? We zijn één met Christus geworden. In het Oude Testament was het dus zo met de priesters al. De priester die zich af moest zonderen tot een bepaalde dienst rondom de tabernakel en later in de tempel. Dat had ook met heiliging te maken. En dat geldt voor ons in feite ook. Wij zijn ook priesters. Ja, want dat lezen wij natuurlijk in, ook in Petrus. Daar staat in het tweede hoofdstuk vers 9 over ons. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zou verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Die heiliging geldt dus voor dat priesterlijk volk. Hè, en dat in het Oude Testament was dat al zo. En wij zijn nu, wij worden priesters genoemd. Hè, dus wat die katholieken doen, ja, dat klopt natuurlijk niet. Hè, dat iemand zeg maar later nog eens een keertje mogelijk heilig verklaart. Nee, als je tot geloof komt, ben je heilig. En word je zelfs nu in onze periode, in onze bedeling, zeg maar, priesters genoemd. Wat doet een priester? Een priester bewaart het woord en verkondigt het woord. En dat is ook precies hier wat er staat in dat vers 9. We zouden verkondigen de deugden van degene die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Exact hetzelfde. Het woord van God bewaren. Met je volledige verstand en dan verkondigen. En dat zegt eigenlijk ook al het volgende vers, hier in vers 16. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En dat is dus niet een opdracht of zo, van nou, je moet proberen heilig te worden. Nee, wij zijn in Christus. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor ons leven. Maar hij is heilig en daarmee zijn wij ook al heilig. Dat hadden we net gezien. Een heilig priestervolk geworden. Ja. En inderdaad, het volgende vers, hè, vers 17. Ik vind het altijd fijn om zo'n stuk te bespreken en een beetje wat versen eruit te pakken en daar iets over te zeggen. Dat vind ik zelf altijd wel een prettige manier om zo'n studie te doen. Daar staat, indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aannemers des persoons oordeelt naar een ieders werk, zo wandelt in vreze en tijd uwe, daar staat inwoning moet eigenlijk zijn bijwoning. He, dus dat is de tijd dat wij hier op aarde zijn. Dat heeft gevolgen voor onze wandeling. Kijk, wat je ook moet weten, en dat is misschien ook al wel bekend, wij hebben ook nog een erfenis. Een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemelen. Daar heeft dit wel mee te maken. Als jij tot geloof komt en je laat je misschien dopen of wat dan ook, dat is het dan, dan ben je echt een kind van God. Er komt niets meer tussen. Net als dat een kind, als dat één keer geboren is, dat blijft zo dat geboren is, niet teruggedraaid kan worden. Zo kan het ook met een wedergeboorte niet teruggedraaid worden, voor alle duidelijkheid. Maar het is wel zo dat het de bedoeling is dat het kind zou opgroeien, tot zoon wordt gesteld en zou erven. Dat is wat in het Oude Testament ook steeds voorbij komt. En dat zo geldt het dus ook voor ons als geestelijke kinderen. We zijn wedergeboren, opgroeien, en we zouden ook daarin wandelen. En het heeft allemaal gevolgen voor onze erfenis, onze geestelijke erfenis. En die komt later als wij, als we groot zijn, zou ik maar zeggen, als we in de hemel zijn. Dat zullen we later zien wat dat is. Want hou er rekening mee dat dat ook echt iets is. Het gaat, dat is ook een heel mooi lied trouwens, we hebben een schat in de hemel. Die schat die wordt daar voor ons bewaard. En daarom kunnen we dat ook zo duidelijk zien. En misschien is deze wel even mooi om op te zoeken. 1 Korinthe. Of eerst Colossense maar eventjes. We hoeven niet zo heel ver te bladeren nog. Even een paar teksten met jullie. Lezende in Colossense 3. Als je dan weet van jouw positie, dan staat er in vers 23, dus Colossense 3, vers 23, er staat, en al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heere en niet voor de mensen, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere. Hier wordt echt gesproken over een erfenis. Hoe je je leven als gelovige leeft, heeft echt gevolgen voor later. En dat lezen wij ook terug. Ik zei net naar Korinthe, maar daar gaan we toch maar even naartoe. In 1 Korinthe 6. En u weet misschien, de Korintiërs waren mensen die toch nog wel weer erg op het aardse gericht waren. Ondanks dat ze tot geloof waren gekomen, leefden zij toch nog als kinderen, zeg maar. En ja, bleven zij alsmaar. Daar gaat het hier over. U leest het vanzelf. In 1 Korinthe 6, vanaf vers 6, lees ik. Maar de ene broeder gaat met de andere broeder ter rechte en dat voor ongelovigen. Het gaat hier over rechtszaken tussen broeders. Zo is het nu ganselijk gebrek onder u dat gij met elkander rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade? Maar gij lieden doet ongelijk en doet schade en dat de broederen. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Ja. Dwaalt niet hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaars, nog dronkaards. Geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. Er staat niks over ingaan, maar het heeft met je erfenis te maken. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest onze Gods. Die mensen waar het hier over gaat, waren tot geloof gekomen, gingen daarna weer gewoon verder alsof er niks gebeurd was. En dat is niet de bedoeling. We zijn broeders en zusters, zullen we straks ook weer zien in 1 Petrus, die we ook elkaar in Christus zouden zien. De broeder of zuster is net zo goed vergeven als wij dat zijn. En dan ga je, ja, als het goed is, daar toch wel iets anders mee om. Er staat, gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd, in vers 11 net, hè, in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Die dingen staan hier allemaal niet voor niets. Het zijn ook waarschuwingen voor ons. We zouden ons altijd bewust zijn van onze positie. En weten dat dat ook geldt voor alle gelovigen. En dat we inderdaad ons niet moeten laten meeslepen door wat de wereld allemaal wil en zo. Dat is allemaal maar tijdelijk, hebben we net gehoord vanochtend. En gaat voorbij. Nee, we hebben niet zomaar iets ontvangen. Want we gaan weer even terug naar de 1 Petrusbrief. Die zegt dat het erom gaat dat wij ons er bewust van zijn, vers 18, dat wij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijn van uw ijdele wandel, die van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Kijk, en nu ga ik toch iets zeggen, want de meest gangbare opvatting, dat is heel begrijpelijk, is gewoon dat je zegt, nou, dat is logisch, er is onze schuld betaald, en dat is niet door goud en zilver gedaan, maar door het sterven van de Heer Jezus Christus. Dat is ook, dat is 100% waar. Dat is ook zo, natuurlijk. Alleen, het gaat hier nog iets verder. Want hier wordt gesproken over het bloed van het lam. En in relatie tot onze wandel. Met andere woorden, als het alleen gegaan zou zijn over dat sterven van hem, hier, en dat was het dan, dan zou dat betekenen dat zijn sterven ervoor zorgt dat wij een andere levenswandel zouden hebben ofzo. Maar dat komt juist doordat hij met zijn levend bloed, met zijn leven in ons leeft. En ook nog steeds ons reinigt en ons geweten reinigt, zodat we met een vrij gemoed kunnen naderen tot de troon der genade. Het is dat leven dat wij gekregen hebben. De reiniging gaat alsmaar door. Dus het gaat nog veel verder dan alleen maar het sterven. Begrijp mij goed. Ik geloof het natuurlijk 100%. Dat is onze verlossing geweest. Maar het spreekt hier over wat er nog daarna allemaal gebeurt. Zijn leven is in ons gekomen. We hebben goddelijk leven in ons. Dat zien wij niet aan de buitenkant. Misschien maar goed ook. Maar het is wel een feit, want het is Bijbels gegeven. Eén met hem geworden. Ook kun je zeggen dat het spreekt, als je het dan iets platter maakt weer, dit gedeelte, over, laten we zeggen, de bekeerde Joden. Hè, waar Petrus het over heeft. Want ook daar heeft hij het tegen. Als hij zegt, u wordt verlost van uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is. Nou, als iets een ijdele wandel is die door de vader is overgeleverd, dan is het wel de wet geweest waar de Joden onder leefden. Dat is een ijdele wandel die door de vader was overgeleverd. Maar het is niet alleen dat. En Petrus richt zich ook niet exclusief tot die groep, hè, tot bekeerde Joden. Ook wel zeker hoor, dat doet hij ook op andere plekken heel duidelijk. Maar zijn bediening is veel breder dan dat. Hè, want we lezen in Handelingen 15... Handelingen 15, vers 7, woorden van Petrus, waarin hij zegt, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij uitverkoren heeft, Petrus dus, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Met andere woorden, van Petrus is niet te zeggen dat dat een exclusieve bediening was om tot de Joden te spreken en die zou bekeren. Maar het gaat wel degelijk onder de heidenen. Maar dan de woorden, dit stukje wat ik net las, hè, in vers 18 dus, over die ijdele wandel, die door de vader is overgeleverd, kan niet alleen slaan op de wet. Dat gaat veel breder dan dat, want de bediening van Petrus was veel breder. En ik noemde net die tekst al eventjes, voor niet op te zoeken, maar uit Colossense 2. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij alsof gij in de wereld leefdet met inzettingen belast? Dus dat gaat ook niet alleen over Joden, dat gaat over de mensheid in het algemeen. Die leeft onder inzettingen. Dat is hoe de mensheid leeft hoor. Daar hoef je echt niet alleen in de kerk voor te zijn. De mensheid leeft gewoon onder een stelsel van denken dat iets goed is. En ja, vooral denken in een eigen werk krijgen kunnen, eigen werken. En leeft in een bepaald systeem. Nou, jullie kennen allemaal de film The Matrix, heb ik hier wel eens vaker aangehaald misschien. Prachtige uitbeelden van hoe dat eigenlijk er een beetje uit zou kunnen zien. Men is gevangen in een systeem. En het idee is dat je eruit komt en dan ziet hoe het werkelijk in elkaar steekt. En dat is ja, prachtig iets om zo te zien. Maar ja, ik hou er heel erg van om daar zo naar te kijken. Dus dat zijn wel van die mooie films, broeder. Hè? Daar hebben we net over gehad. Het systeem van wetten en regels. Nee, het gaat niet dus om alleen maar de vervulling van de wet of iets dergelijks. Het gaat om dat wij verlost zijn van de eerste beginselen van deze hele wereld. Dat gaat veel verder dan dat. Nou, en dan ga ik verder met hoofdstuk met vers 20. Ik kan één ding zeggen over 19, want voordat ik dat nou toch te veel oversla. Door het dierbaar bloed van Christus of van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Wij weten dat er in Hebreeën staat, over Christus, Hebreeën 9 vers 28, daar staat, hij zal ten andere malen zonder zonde gezien worden. Dat was niet toen hij stierf aan het kruis. Dat komt nog in de toekomst. Toen hij stierf aan het kruis heeft hij de zonde der wereld juist wel op zich gehad. En was hij dus wel des doods schuldig. Juridisch gezien. Het idee is dat hij ten andere malen zonder zonde wordt gezien. Als hij terugkomt namelijk, zullen wij hem zien. Dat is nu al zo. Maar weet even dat dat dus hier ook staat met in vers 19, een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Hij is niet te bestraffen op dit moment. Toen nog wel, want toen zou de straf der wereld nog op zich krijgen. Nou, en dan staat er in vers 20 dat hij was wel voorgekend geweest voor de grondlegging der wereld. Nou, de grondlegging, dat weten de meesten van jullie misschien wel, dat is eigenlijk het woordje nederwerping, katabole. En dat gaat dus veel verder dan Genesis 1 vers 2, zeg maar. Het gaat nog verder daarvoor. Het gaat over het oordeel over deze wereld. En toen dat oordeel over deze wereld is gebracht, toen is dat verlossingsplan eigenlijk al tot stand gebracht. Toen was al gezegd, deze Jezus, Jehovah, in het Oude Testament nog, dat zal degene zijn die straks de verlossing zal brengen. Toen was dat al bedacht, voor de grondlegging der wereld. Kun je dat voorstellen, dat hele, alles wat er in de wereld gebeurd is, moest, wat wij kennen van wat er in de wereld gebeurd is, moest allemaal nog gebeuren. En toen daarvoor was al bekend, ja, er is een oordeel gekomen over deze wereld, daar moet verlossing komen, door God zelf dus. Hè. En toen is het plan al bedacht hoe dat zou gaan gebeuren. Dat is geweldig om te zien. En dat wij ook nog deel hebben aan dat plan. Dat is helemaal onvoorstelbaar. Niet alleen maar als kleine mensjes gezien worden, maar dat wij zelfs dat goddelijke leven in ons gekregen hebben. Deel hebben aan zijn plan. En ja, in deze tijden om uwentwil, in deze laatste tijden, vers 20, dat zijn de dagen na de opstanding. Ja, want dat is inderdaad waar het over gaat. Hij is degene die wij nu kunnen kennen en niet letterlijk zien, maar wel zien in de schrift. En dan staat er in vers 21 die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Ja, dat is natuurlijk wel de voorwaarde, dat je dat gelooft. Dat is voor sommige mensen ook nog best wel moeilijk. Ja, kun je nou zomaar zeggen dat je een gelovige bent? Ik heb hier wel eens gesproken over de uitverkiezingsleer. Waarbij ik met een collega wel eens overlegd had. Die zegt, ja, je kunt niet zomaar geloven. Want dat moet je gegeven worden. En ja, daar is een tekst voor, ja. Maar de Bijbel roept ons de hele schrift op. Juist om tot geloof te komen. Als het niet zou kunnen, zou dat al in tegenspraak met zichzelf zijn. Maar er zijn nog veel meer argumenten, hoor. Maar het tot geloof komen is echt een bewuste keuze. En dan hoef je helemaal niet voor doorgestudeerd te hebben. Een kind kan die keuze maken. Je kan begrijpen, wij leven hier op aarde. Dat, ja, kinderen zijn daar soms ook wel depressief over, hè, onder. Hè, dat het hier voorbij gaat. Dat zien ze dan al. Vaak nog veel scherper dan wanneer ze druk krijgen zelf met kinderen en alles. Dan ben je met andere dingen soms bezig. Maar die kunnen vaak heel goed begrijpen. Ja, dit is maar een tijdelijke aangelegenheid. Ja, en dan? Het gaat er juist om dat je dan tot geloof komt. Dat je dan de Heer aanneemt en opgroeit. Dat is het allermooiste wat er is. En dan staat er dus inderdaad dat wie door hem gelooft in God en door welke hem opgewekt heeft uit de doden. Dat heeft God gedaan, hè? Hij heeft Christus uit de doden opgewekt. En hem heerlijkheid gegeven, omdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Die heerlijkheid van Christus, er staat zoveel in zo'n tekst, is gegeven op grond van en na zijn opstanding. Natuurlijk wordt er ook gezegd bij wonderen en tekenen in de evangelie. Er wordt er ook wel gezegd dat hij daar in zijn heerlijkheid toonde. Maar je kunt niet zeggen dat hij daar toen al zijn heerlijkheid had. Want er staat zelfs in Jesaja al dat hij geen gedaante of heerlijkheid had dat wij hem zouden begeerd hadden. Johannes 1 komt dat ook nog eigenlijk voorbij. En nu kennen we hem dus wel als degene die verheerlijk is. Er zijn allemaal tekenen van geweest. Dus de wonderen bijvoorbeeld, die de Heer gedaan heeft. Maar ook de verheerlijking op de berg. Natuurlijk is het ook zijn heerlijkheid geweest die daarin getoond wordt. Allemaal vooruitgrijpend op de echte heerlijkheid die nog zou komen. Bij zijn opstanding. Die heerlijkheid, daar gaat het hier over. Hij heeft hem heerlijkheid gegeven. En dan staat er zoiets prachtigs, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Met dat doel. Als wij zien dat dat ook echt gebeurd is, ik noemde even al die opstanding, hoe vast dat is dat dat echt gebeurd is, dan word je daar toch alleen maar door opgebouwd. Hè? Want dan lees je dat er om gaat dat ook wij dat zouden aanvaarden en ook wij met hem zijn opgestaan in allerlei andere schriftgedeelten. Opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. We hebben geen andere hoop. Geen hoop in deze wereld. We hebben alleen onze hoop en ons vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Vers 22. Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest. Tot ongeveinsde broederlijke liefde. Zo het elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Nou, die gehoorzaamheid hebben we het al over gehad. We zouden luisteren naar hem. Dat heeft met gehoorzaamheid te maken. We willen ook niet dat onze kinderen alleen maar naar ons luisteren omdat wij het zeggen. Maar omdat we het zelf ook gaan aanvaarden. Dat is wat je graag wilt. Je kunt het alleen maar voordoen. En zo hebben wij ook een voorbeeld des geloofs. De Heer Jezus zelf namelijk in zijn aardse omwandeling. Wat zei hij toen hij op aarde was? Toen hij verzocht werd elke keer. Ja, de schrift zegt dat. Zo zouden wij ook leven. In geloof namelijk. Hij moest ook leren vertrouwen op die woorden die hij gekregen had. Zo geldt het voor ons precies hetzelfde. Vertrouwen op die woorden en ook tot ons nemen die woorden en ook ons eigen maken. Daar word je door opgebouwd in je geloof. En dan heb je inderdaad een andere leven, zeg maar. Een andere invulling. En dan staat er, ik lees hem even voor alleen, in 1 Johannes 3 vers 3, daar staat, en ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Dus die deze hoop op hem heeft, 1 Johannes 3 vers 3, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Hoeven we niet iets voor te doen, Je moet je hoop op Christus vestigen. Dan reinig je jezelf. Dat staat er. Dus waar hier steeds gesproken wordt over heiliging, een oproep tot heilige levenswandel en reiniging en dergelijke. Dat doe je door je hoop op hem te vestigen. Zoals ik hier net stond in vers 21. En dat wordt daardoor bewerkstelligd, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Want vers 22, dat zegt dan dus, hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. We hebben die waarheid in ons gekregen. Dat reinigt ons, als we die waarheid ook in ons hart bewaren. Ja, ongeveinsde broederlijke liefde. Omdat je inderdaad weet van elkaar, dat meen ik heel serieus, dat wij ook allemaal gereinigd zijn worden in Christus, in ons leven. We waren dat al natuurlijk. Maar we worden ook gereinigd. En we zouden elkaar zien in Christus, met al onze zwakheden. Ik ben blij dat een ander dat ook bij mij doet. Hoop ik tenminste. Maar wij zijn beperkt. En dat blijft zo totdat wij het laatste loodje zullen leggen. Dat zouden we goed begrijpen. Het heeft dus niet veel zin om elkaar continu te wijzen op elkaars tekortkomen. Die weten we waarschijnlijk zelf veel beter al. Maar we zouden ons wijzen op Christus. En zo ook met elkaar omgaan. Maar wel ongeveinsd. Niet omdat het nou moet. Maar ongeveinsd wil zeggen zonder terughoudendheid. In alle eerlijkheid wil dat zeggen. Veinzen is net doen alsof. Maar niet veinzen is gewoon in alle eerlijkheid en openheid. Zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Ja, want we hebben een gereinigd hart namelijk. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Het woord Gods is inderdaad onvergankelijk, het gaat nooit meer voorbij. En ja, wij zijn daardoor inderdaad wedergeboren. Dat zal ook nooit meer teruggedraaid worden. Wat een heerlijkheid, wat een geweldige vreugde als je daaruit mag leven. En dat is zo in tegenstelling met deze wereld, want daarover staat in vers 24 dan: alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Met andere woorden, gaat allemaal voorbij. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Het is dat woord wat wij zouden vasthouden. Het staat in tegenstelling tot alles wat in deze wereld men denkt dat duurzaam is. Wij weten dat dat allemaal voorbij gaat. Maar wij hebben iets anders daarvoor in de plaats gekregen. En dat is het woord van God, wat nooit meer voorbij gaat. En dan sluit ik af met een paar versen daarover te lezen uit Psalm 103, waar daar ook over gesproken wordt. Over die tijdelijkheid en over die aardse overdenkingen, zeg maar. In Psalm 103. Daar lezen wij iets over onze positie met een prachtige beschrijving hier van David. Die zegt vanaf vers 13, gelijk zich een vader ontfermt over de, hier moet staan zonen overigens, dus over de zonen. Ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras. Gelijk een bloem des velds. Alzo bloeit hij. Als de wind erover gegaan is, zo is zij niet meer. En haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heeren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Over degene die hem vrezen. En zijn gerechtigheid aan kindskinderen. En hier wou ik het bij laten. Ik vind het een mooi gedeelte om mee af te sluiten. Wij zijn degene die hier genoemd worden. Zijn zonen, zijn kindskinderen. En weten ook dat de goede tierenheid des Heren ook voor altijd over ons zal heersen. Zullen we hem daarvoor danken. Trouwe Hemelse Vader, dank u voor deze morgen, Heer, dank u voor uw woorden die u ons weer toevertrouwd hebt. Heer, dat het woorden zijn van een levende hoop. En van onze positie als gereinigde, geheiligde gelovigen. Dank u, Heer, dat u ons als gemeente zo apart gezet heeft. En dat wilt toewijden om alleen maar in uw dienst te staan, op wat voor manier dan ook. Dank Heer dat wij weten mogen dat wij niet meer onder wetten en regels hoeven te leven. Naar de beginselen van deze wereld. Maar dat wij ons kunnen uitstrekken naar die hemelse positie die u gegeven heeft aan ons. Dank u dat het werk van u doorgaat in ons. Het werk van het voeden ons, van ons met het geestelijk nieuw leven. En dat we ook weten welk een heerlijk uitzicht we mogen hebben met u. Heer, wees u met de mensen die het moeilijk hebben, om wat voor reden dan ook, welke achtergrond dan ook, Heer. Of die hier niet kunnen zijn, wil ik hen nabij zijn. En hen sterken en vertroosten met uw woord, want dat is het enige wat echt troost brengt. Dank u, Heer, dat u ook zelf de trooster genoemd wordt. Degene die met uw geest ook in ons leeft. En waarvan we ook mogen weten dat dat ook, ja, daadwerkelijk ons verlossing geeft en hoop biedt. Dank u, Heer, zo voor deze ochtend. Wilt u ook ons deze dag nabij zijn, ons ook weer veilig thuis brengen. Uit genade alleen. Amen.